I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way, because this election was a fraud.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. We were winning in all the key locations by a lot, actually. And then our numbers started miraculously getting whittled away.
Dit is aflevering 11 van de Trump Trials. Met wederom uiteraard Boudewijn van Eijk als host. En we hebben weer Willem Post naast ons zitten. En we gaan vandaag verder met aflevering 11. En het betreft onder andere en vooral de kapitoolzaak.
Ja, vooral de kapitoolzaak. En we proberen wat nader uit te leggen wat er in de aanklacht precies allemaal staat. En welke feiten zich allemaal hebben voorgedaan tot en met 6 januari 2021. Ik heb de vorige keer gezegd dat in de kern het erom gaat dat Trump verweten wordt dat hij obstructie heeft gepleegd van het bekrachtigen van de rechtmatige verkiezingswinst van Biden in het congres op 6 januari 2021. Nou, dan is het natuurlijk de vraag, hoe heeft hij dat precies gedaan? Welke handelingen liggen eigenlijk aan dat verwijt ten grondslag? Dat zijn er ontzettend veel, die kunnen we ook lang niet allemaal noemen. Maar ik heb geprobeerd daar de belangrijkste en de meest begrijpelijke ook uit te halen. Het eerste is het naar buiten brengen van valse claims dat er bij het tellen van de stemmen was gefraudeerd. En dat loopt natuurlijk een beetje parallel met de Georgia-zaak, dat hebben we al heel vaak benoemd. En dan onder meer zou er gefraudeerd zijn met de stelling dat de stemmachines van het bedrijf Dominion Voting Systems, die uiteindelijk een schikking met Fox voor honderden miljoenen dollars heeft moeten sluiten. Ja, niet het bedrijf, maar natuurlijk Fox, hè, want die hadden ook genoemd dat die machines helemaal niet klopten en et cetera, et cetera. Maar die machines zouden dan stemmen voor Trump hebben veranderd in stemmen voor Biden. Dat zijn de valse claims geweest. Wat kan jij daar nog herinneren, Willem?
Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. En ik weet ook dat uiteindelijk handmatig is geteld en dat hier dus helemaal niks van klopte. Dat er ook maar een enkele stem van Trump naar Biden zou zijn gegaan. Hè?
Ja.
Maar dat kun je makkelijk zeggen als je natuurlijk mensen gehersenspoeld hebt. Want dat is het toch wel wat Trump vaak doet, hè, met zijn achterban. Ja, die gaan er dan vanuit van, ja, dat kan je wel zeggen, hè, maar dat geloven we gewoon niet. Hè? En Trump wakkert dat vuur maar aan.
Ja.
Dus dit is dus een broodje aan verhaal.
Wat daarbij van belang is, dat viel me wel op in die aanklacht, is dat Jack Smith daar heel uitdrukkelijk zegt en daar best veel woorden aan wijdt, dat het betwisten van een verkiezingsuitslag, dat is iets wat nadrukkelijk door wordt erkend. Natuurlijk is het goed.
Je mag dat ook doen.
Je mag dat doen. Ja. Natuurlijk is het goed om daarnaar te kijken.
Is het eerder gebeurd?
Precies, ja. Om hertellingen aan te vragen, om daar rechtszaken over te beginnen. Maar als al die procedures en die hertellingen hebben uitgewezen dat die claim op fraude niet terecht is, ja, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk ophouden met het maar naar buiten brengen van er is gefraudeerd en het klopt niet en et cetera, et cetera. En wat in die lange aanklacht heel duidelijk wordt, is dat heel veel mensen in die entourage van Trump dat ook tegen hem hebben gezegd en dat verteld hebben. Allereerst leden van het ministerie van Justitie.
Zijn eigen minister ook.
Ja, zijn eigen minister die de aantijgingen hadden onderzocht. Ja. Die hebben allemaal gerapporteerd aan hem. Er zijn allemaal memo's over en daar is correspondentie over. Nou, Vice President Pence heeft natuurlijk ook heel vaak tegen hem gezegd, joh, we hebben dat allemaal laten onderzoeken, het klopt niet wat jij zegt. Juristen werkzaam bij het Witte Huis. Die zijn later ook allemaal als getuigen gehoord. Nou, dan heb je rechtbanken op federaal en staatsniveau die het onderzocht hebben en ook zeggen, wij zien geen enkel spoor of bewijs van fraude. Ambtenaren die verantwoordelijk waren voor de verkiezingen, hè, die met name bij die hertellingen betrokken waren. En dan ook nog zijn eigen advocaten.
Ja. Behalve Giuliani en behalve, een enkele andere.
Precies, ja. Dus dat is een hele pool van, laten we zeggen, belangrijke actoren, van belangrijke mensen, die in die periode van 14 november, ik zeg maar even tot 1, 2 januari 2021, dat allemaal onderzocht hebben en telkens tegen Trump hebben gezegd, jouw claim op fraude klopt niet. We hebben geen bewijs daarvoor kunnen vinden. Je moet daar eigenlijk mee ophouden.
Ja, welkom in de Trump-wereld. Hè?
Ja, precies.
Ja, precies. Maar Willem, is hij dan toch echt die nieuwe keizer, waar je het in aflevering 10 eigenlijk al over had. En dat je zei van, ja, het is een soort van keizerrijk met hem.
Ja, kijk, Trump heeft volgens mij gedacht, en dat heeft hij ook wel gezegd, ik heb 70 miljoen, ik rond het even af, hè, in stemmen gewonnen. Dat is een record, dat is nog nooit vertoond, dat is ongelooflijk, zegt Trump. Dus het kan niet zo zijn dat Biden er meer heeft gehaald. Dat is onmogelijk. Ik bedoel, hè, sowieso kan niemand mij verslaan. Maar die 70 miljoen. Ja, het is natuurlijk een totaal onzinnig verhaal. Want waarom zou iemand niet meer dan 70 miljoen stemmen kunnen halen, zijnde Joe Biden? Maar Trump heeft, ja, dat is natuurlijk een gedrag. Ja, juristen, maar die worden hier natuurlijk gek van. Ja, maar zo kan iemand natuurlijk nooit denken. Ja, nogmaals, daarom begon ik net met welkom in de Trump-wereld. Trump gelooft in zijn eigen waarheid. En al zeggen 100 deskundigen dat het allemaal onderzocht is. Ja. En zelfs een super loyale vicepresident Mike Pence. Ja. Die wordt ook gelijk voor de bus gegooid. Ja. Dan ben je een verrader. Ja. En dat is natuurlijk toch, en dat is ook een van de redenen dat ik als Amerika commentator vind, dat ik dit ook puur feitelijk moet benoemen. Maar dan loop je al gauw richting ook een bepaalde opinie. Dit is natuurlijk heel gevaarlijk gedrag van iemand. Ik noem al die 61 rechtszaken. Als je daarna nog weigert Biden te erkennen. Ja, waar praten we dan over hier? Ja. En vind je het gek? En wij leven hier in Nederland. Hè? Denk ook de meeste luisteraars van deze podcast. Maar dat je nu in Amerika mensen spreekt die zeggen, ja, moeten we gaan emigreren? Ik bedoel, wat gaat er gebeuren? Oh, ja. Als zo iemand, ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen.
Ja, je zet de hele rechtsstaat op een helling eigenlijk. Ja. En ik probeer dat ook echt wel telkens te bekijken uit het perspectief van Trump. Ik heb het vorige keer al gezegd, ik heb 35 jaar mensen bijgestaan die van iets werden beschuldigd. Ja. Dus het zit heel erg in mijn bloed en vezels om het echt, vanuit dat perspectief ook te bekijken. Maar hier is zoveel onderzoek verricht. Hier zijn zoveel mensen die hebben gezegd, nou, wij zien dat bewijs niet. Ja, als je dan maar in je eigen wereld blijft geloven. En wat ik ook in deze aanklacht zie, is dat Jack Smith daar ook de nadruk op legt. Ja. Dus hij zegt, zei ik net al, natuurlijk heb je het volle recht om alles te onderzoeken. Maar als er zoveel is onderzocht en zo duidelijk blijkt dat jouw claim niet klopt, ja, dan moet je ermee ophouden.
Maar, weet je, kijk, democratie, groot goed. Dat geldt voor mij, maar ik denk ook wel voor jullie en voor veel luisteraars. We zijn allemaal opgegroeid in een tijd dat we dachten, jaren 60, 70, 80, 90, de democratie is er voor altijd. En nooit meer natuurlijk dat omvergeworpen wordt. Dat kan helemaal niet. Dan ben je toch een idioot. Ja. Dat kan helemaal niet. Als je daar alleen al aan zou denken. Nou ja, als je toch ook de geschiedenis bekijkt, dat is helemaal niet vanzelfsprekend, die democratie. Daar komen we nu ook steeds meer achter natuurlijk. Hè. En ook de Amerikaanse geschiedenis. Ja, dat Amerika een echte. Ja, wat is een echte democratie? Pas in 1965 kregen zwarte Amerikanen gelijke burgerrechten. Pas 2-3 jaar geleden is er een anti-lynch-wet aangenomen in het Amerikaanse congres. Dat je mensen niet zomaar aan bomen kunt opknopen omdat ze zwart zijn. Nou, ik geef maar even een paar voorbeelden. Dus dat hele idee van, ja, maar goed, dat juridische, dat is toch anker van Amerika en ieder weldenkend mens, of je nou republikein bent of democraat, uiteindelijk hou je eraan, zeker na 61 rechtszaken. En dan geef je elkaar de hand en dan zeg je, nou ja, goed, het is duidelijk. Tot op dit moment is het voor Trump helemaal, ja, het is niet duidelijk, het is voor hem wel duidelijk. Ja. Het is gewoon één groot complot tegen Donald Trump. En ik vind ook dat we daar moeten we helder over zijn. Ja, ik vind het een hele gevaarlijke situatie.
Ja, dat klopt. En wat ook opvallend is, is dat zijn partijgenoten op een gegeven moment natuurlijk ook een belangrijke rol gaan spelen. Dat wordt ook helemaal uitgelegd in die aanklacht. Het waren niet alleen buitenstaanders, maar ook eigen partijgenoten die hem zijn gaan tegenspreken.
Ja, Kevin McCarthy bijvoorbeeld.
Ja,
hè?
Precies. Ja, wat wil je daarover zeggen?
Nou ja, ik bedoel, de voorzitter dan van het huis, die is zelfs naar Florida gegaan. Maar uiteindelijk kuste hij toch ook weer de voeten van Trump. Nou, dat is natuurlijk. Terwijl hij direct na 6 januari zei van, ja, dit kan helemaal niet. Hè. Dit is heel erg en slecht. En zo zie je toch heel veel mensen, ja, die dan toch weer in het gevlei bij de keizer willen komen. En daar kun je een enorme lijst van maken, inderdaad.
Ja, nou, die hebben ze gemaakt. En om dat een beetje door te nemen, allereerst even gaan we dan naar Arizona. De Speaker of the House die weigert de eisen van het team van Trump in te willigen. Namelijk om de kiesmannen die in het congres voor Biden moeten gaan stemmen. Omdat Biden die staat heeft gewonnen. Hè, om dat om te zetten eigenlijk in stemmen voor Trump. En die Speaker of the House zegt, nou, wij zien geen enkel bewijs van fraude, dus dat gaan we niet doen. Ja. Wij stemmen op 6 januari. En dat was allemaal al ingevuld met al die certificaten die moeten worden opgesteld voor die kiesmannen. Wij stemmen daar op Biden, want Biden heeft in Arizona gewonnen. Ja. En dan wordt vanuit dat team van de House Speaker gereageerd met de opmerking, we don't have the evidence, but we have lots of theories. He, dus we hebben geen bewijs, maar een heleboel theorieën.
Ja. Ja.
Nou, de speaker geeft daarna dan een verklaring uit, waarin hij vertelde dat de uitslag hem weliswaar teleurstelde. Ja. Maar dat er geen bewijs zijn van fraude en dat hij gezworen heeft zich aan de grondwet te houden en dus de uitslag zal respecteren.
Ja. Ja. Ja.
Desondanks, en dat is dan wat goed opgebouwd wordt in die aanklacht, betoogt Trump op 6 januari wederom dat er in Arizona 36.000 niet geregistreerde personen hadden gestemd in die staat. Mm-hmm. Terwijl het allemaal uitgezocht was en dus niet het geval was.
Ja, hij blijft
het
gewoon zeggen.
Ja. Hij blijft het gewoon zeggen.
Ja. Ja, dit doet heel erg denken aan Joe McCarthy in de jaren 50. Hè. Die communistenjager die eigenlijk ook een enorme populist was en angst aanwakkerde. En overigens in Arizona en ook in andere sleutelstaten Trump nu druk bezig om zeer loyale mensen, ook op top ambtelijke functies, wat politieke benoemingen zijn eigenlijk, hè, om daar mensen neer te zetten die een volgende keer zullen zeggen, nee, natuurlijk heeft u gelijk, Mr. President. Hè. En nu waren er dus guardrails, blokkades, hè, om Trump tegen te houden.
Ja.
Dus dat wordt nu al anders, denk ik. Daar is men al heel erg druk mee bezig.
Ja. Nou, een tweede voorbeeld, dat is Michigan. Daar was een claim van Trump van een zogenaamde vote dump van ongeveer 150.000 stemmen. De gouverneur van Michigan, Lee Chatfield, vertelde Trump dat na onderzoek daar ook weer niks van was gebleken. En de volgende dag kon hij op Twitter lezen, dat was toen geloof ik nog Twitter, dat het volgens Trump wel was gebeurd. En dan wordt de tekst gepost, Detroit is corrupt. I have a lot of friends in Detroit. They know it, but Detroit is totally corrupt.
Ja, dat is Trump-taal. Hè?
Dat is Trump-taal.
Ja.
Nou, en dan voelt de Speaker of the House in Michigan zich ook weer geroepen om een verklaring uit te geven. Nou, dat gebeurt dan allemaal. In Pennsylvania en in Wisconsin is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd.
En dat zijn natuurlijk de belangrijkste staten wel. Nou, Georgia natuurlijk ook en Arizona. Maar zeggen die blue wall, hè, die blauwe muur, hè, van deze drie staten. Hè. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk wat daar gebeurt.
Ja. Nou, verder wordt dan genoemd, en daar refereerde jij, dacht ik, ook al een klein beetje aan, het onder druk zetten van de toenmalige minister van Justitie, Attorney General Jeffrey Rosen.
Hè, ja.
Om namens het ministerie een brief te sturen naar die 7 staten waar dit allemaal speelde, waar de uitslagen werden betwist. Hè, dus hij vroeg eigenlijk aan het ministerie van Justitie, kunnen jullie nou niet een beetje mijn kant op gaan en een brief sturen van, nou, we weten het allemaal niet zo zeker. En daarin zou dan moeten worden opgenomen dat het ministerie de verdenkingen van fraude zou ondersteunen. Dat is toen door de minister meerdere malen geweigerd, waarop die werd ontslagen. Mm-hmm. Toen is het personeel van het ministerie gaan stijgen en gezegd, nou, als dat gebeurt, dan stappen wij ook op. Ja. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat hij hem toch maar niet ontslagen heeft.
Nee.
En dat is ook wel echt heel bijzonder.
Ja, en dan moet je ook weten dat op dit moment er een lijst wordt aangelegd van zo'n minimaal, ik denk eigenlijk wel 30.000, 40.000 ambtelijke functies. Echt in de top van de ministeries. Wat echt allemaal extra politieke benoemingen zal gaan opleveren. Die zijn er altijd al wel, maar nu heel veel meer. Dus mensen worden ook ontslagen uit vaste dienst, mogen dan weer solliciteren op hun baan. Maar dan zijn het de Trump-mensen die bepalen wie die topposities krijgen.
Ja, en hoe komt het dat die Trump-mensen dat nu bepalen? Want die zitten
er zijn wat. De Heritage Foundation is daar onder andere mee bezig. Hè? En nota bene de echtgenoten van de conservatieve rechter uit het Hoge Rechtshof, Thomas. Hè? Die doen ook mee met die lijsten samenstellen. Nee. Dat is allemaal in voorbereiding op. Dus dat gebeurt nu nog niet. Maar du moment dat Trump gekozen wordt, dan willen ze verankeren dat wat Trump natuurlijk allemaal beloofd heeft in de campagne, dat het ook werkelijk gaat gebeuren. En dat er in ieder geval mensen niet disloyaal zijn. Dus dit is wel weliswaar na de verkiezingsdag. Hè, maar de komende jaren is dat natuurlijk ook heel erg belangrijk.
Ja.
Dus dan is er in die tijd...
Ze staat allemaal klaar in feite.
Nou, het is zelfs zo dat in Iowa, ik heb het zelf ook wel gezien... bij een kermis, dan komen vaak die kandidaten daarop af. Er is ook een standje dat je nu al kan aanmelden. Als je een baan in Washington wil hebben... dan kunnen ze je al een beetje doorlichten. Ben je wel betrouwbaar conservatief genoeg. Ja, okay. Een mooie baan kun je solliciteren. Je krijgt ook een training... Dus er zijn nu al een paar duizend Amerikanen aan het trainen voor een topfunctie op een ministerie.
Ja, ongelooflijk.
Ja, dus dat wordt allemaal al in...
En die zijn niet blij met al die rechtszaken natuurlijk, want dan gaat hun baantje niet door.
Als dat effect gaat hebben dan. Steunen Trump natuurlijk van harte, gaan voor hem door het vuur. Ja, macht kleeft natuurlijk ook aan, dus dat zie je, dat zie je eigenlijk nu al gebeuren.
Ja, ja. Nou, terug even naar die aanklacht. Wat er verder nog wordt genoemd is dat er in het Witte Huis ook juristen waren die een hele andere mening hadden over wat het congres op 6 januari wel of niet kon doen. Dat zijn dan juridische deskundigen over de grondwet die dat helemaal geanalyseerd hebben. En die hebben gezegd wat die advocaat van Trump en Eastman allemaal bedenkt om die kiesmannen te bewegen om op Trump te gaan stemmen. Dat kan helemaal niet. Nou, dan worden daar vergaderingen over gehouden. En dan wordt een van die juristen, die is inmiddels ook als getuige opgevoerd... die wordt dan gewoon buiten zo'n vergadering gehouden. Ja, dat is lekker makkelijk natuurlijk. Ja. Dat is ook wel de jurist die later aan Eastman dan een mailtje stuurt... op het moment dat het helemaal misgaat bij het Capitool.
Doe dit niet.
Van door jouw bullshit gebeurt dit allemaal. Ja. Hè? Die mails zitten er ook allemaal in. Ja. Verder is het natuurlijk bekend dat, jij noemde dat ook al... dat wordt ook een van de handelingen genoemd in de aanklacht... het onder druk zetten van Mike Pence. Ja. Met al zijn tweets. Stop the steal, be there, will be wild. Operation Pence card. The vice president has the power to reject fraudulently chosen electors. The vice president and I are in total agreement that the vice president has the power to act. Mm-hmm. Nou, dat wordt helemaal ontrafeld door wat er in die vergadering allemaal besproken is. En dat het tegendeel waar is. Dat Pence er helemaal niet mee eens was. Ja. Want die had een hele stevige advocaat tegen de advocaat van Trump is ingegaan. En dat heeft uiteindelijk ook weer belangrijk bewijs gevormd in die tuchtzaak waar ik het eerder over had in de vorige aflevering tegen Eastman, de advocaat van Trump. Wat eigenlijk de architect is geweest van wat er op 6 januari in het congres zou moeten gebeuren. En dan zie je dat die tuchtraad, waar ook rechters zitting in hebben, heel goed juridisch onderbouwen dat wat Eastman daar bedacht heeft, dat dat eigenlijk gewoon helemaal niet kan en dat juridisch onhoudbaar is. Met als uiteindelijk resultaat dat hij van het tableau wordt geschrapt. Mm-hmm. Dat betekent dat je geen advocaat meer mag zijn. Dus dat zegt nogal wat. En dat past ook wel in het beeld wat ik van al die vier de zaken heb gekregen. Dat de hele entourage van Trump wordt eigenlijk aangepakt. Inclusief advocaten. Die meneer Pecker van dat mediabedrijf. Ja. Iedereen om hem heen die wordt eigenlijk aangesproken. En wordt dan of schuldig bevonden of voordat de zaak voorkomt hebben ze zelf al schuld bekend.
Ja. Ik kan me voorstellen dat jij als advocaat hiervan achterover slaat. En wij allemaal natuurlijk. Maar zeker als je dit ook juridisch zo bekijkt. Hè. En als ik nou even naar mezelf kijk. Ik heb ook Mike Pence wel heel erg gevolgd de afgelopen jaren. En hoe vaak Pence wel niet als een soort discipel zalvend over Trump sprak. Ook bij als hij Trump moest inleiden bij zo'n grote manifestatie in zo'n sportstadion. Helemaal de kaart van Trump speelde. Terwijl we allemaal weten dat Pence eigenlijk een wat meer traditionele conservatief is. Die met dat extreme populisme eigenlijk niks heeft. Maar die echt zich ingeleverd heeft voor Trump 4 jaar lang.
Ja.
En dan dus eigenlijk nu zo door Trump is gedumpt. Alleen omdat hij eigenlijk gewoon van basisprincipes uitging. Juridisch en moreel. Dat is natuurlijk al iets onvoorstelbaars natuurlijk. Eigenlijk, ik vind ook wel dat de wereld van Amerika wel dankbaar mag zijn. Als Pence gebogen had,
klopt.
Dan had hij misschien toch wel wat meer mensen meegesleept.
Ja.
En hij heeft zijn rug recht gehouden. Ik heb ook altijd wel gezegd, Pence wordt heel erg onderschat in al die jaren, want hij leverde zich uit aan Trump. Maar staat in Indiana, waar hij vandaan komt, ook wel bekend als best wel een, als een stevig politicus. Maar dat moest hij niet, anders kun je geen vicepresident van Trump worden. Nee. Hij moest 4 jaar lang, nogmaals, als een soort discipel van Trump zijn. En nu kwam dan toch even de echte Pence. En dat levert hem nu natuurlijk ontzettend veel kritiek op.
Ja.
In de Trump-kringen natuurlijk.
Ja.
Willem, mag ik even een heel andere zijstap maken met jou. Je gaat al heel lang mee in de Amerikaanse politiek. Al meer dan 30, 40 jaar ondertussen. Je hebt heel veel presidenten voorbij zien komen. Uh-huh. Als die presidenten de mogelijkheid zouden hebben gehad om te reageren op wat er nu gebeurt rondom Trump, zou je daar iets over kunnen vertellen? Over de presidenten die jij hebt voorbij zien komen.
Ja, weet je, natuurlijk, hè, als je de tempel van de macht betreedt, hè, dan zijn er natuurlijk allerlei praktijken waarvan je kunt zeggen, daar hebben andere presidenten zich ook schuldig aan gemaakt. Maar toch, hè, dat je de democratie in de kern durft aan te tasten. Nou ja, ik denk dat zo'n president als Richard Nixon misschien wel zoiets zal hebben van, ik herken me wel in wat Trump doet. En ja, het gaat om macht en nog eens macht. Hè. Dus laten we niet doen alsof presidenten voor Trump allemaal heilige boontjes zijn. En al het kwaad wat er in Amerika is op dit terrein, louter projecteren op Trump. Daar zijn tal van voorgangers die zich ook wel aan het een en ander hebben schuldig gemaakt. Maar dan zou ik toch zo zeggen, met alle plussen en minnen, maar presidenten als Jimmy Carter, Barack Obama, ja, vergeleken met Trump waren dat, om het maar eens op zijn Engels te zeggen, wel decent guys. Hè? En zeker ook Jimmy Carter. Nou, misschien ook wel moet je Ronald Reagan noemen. Hè? Ook kritiek op hebben. Maar toch, als je het vergelijkt met wat Trump allemaal doet met deze democratie zo in gevaar brengen. Ja, dat is natuurlijk. Kijk. Je hebt natuurlijk checks en balances. Dat is de kern. Hè? Dus die controlemiddelen in de grondwet, maar dan dus eigenlijk ook in de maatschappij, in de politiek, in het juridische. Als je daar gewoon helemaal niks van aantrekt, ja, dat is natuurlijk ongekend. Natuurlijk wilde ook een Franklin Roosevelt de macht, hè, zoveel mogelijk naar zich toe trekken, maar die werd tegengehouden. En dan leg je je daar uiteindelijk, hè, die wilde het Hoge Rechtshof uitbreiden, hè, en ook nog wel wat andere macht naar zich toe trekken. Nou ja, dan stuit je op iets. Maar als je dat ontkent, ja, dan wil je van Amerika echt een koninkrijk of een keizerrijk maken. En dat is natuurlijk het verbazingwekkende ook, dat Trump zijn eigen Republikeinse partij in zo'n korte tijd naar zijn hand heeft kunnen zetten.
Ja.
En daar zijn allerlei verklaringen voor. Ik wil er ook nog even dit bij zeggen. Dat Trumpisme wat we nu hebben, En die polarisatie en die haat die aangewakkerd wordt, dat is ook wel iets wat wel een geschiedenis heeft van misschien wel 20, 30 jaar. Hè? En daar moeten we nu niet op ingaan, maar ik wil maar even refereren aan bijvoorbeeld de Tea Party. Hè, die in de tijd van Obama opkwam. Hè? Obama werd president en bij wijze van spreken een dag later werd de Tea Party opgericht. En hij is een moslim, hij is een zwarte Amerikaan, zegt hij. Hè? Maar hij komt uit Afrika en die werd natuurlijk ook verschrikkelijk aangepakt. En daar zie je dus ook al de polarisatie. En als laatste nog even, Newt Gingrich, midden jaren 90, hè, dat was de grote Republikeinse leider. Onder hem is het ook geaccelereerd, die polarisatie, dat vijanddenken, wat we nu in Amerika dus ook zo zien. Gingrich zei tegen jongere Republikeinen, hij was de leider in het congres. Hij zei van, je moet niet meer woorden gebruiken als elkaar overtuigen. Je moet zeggen dat je je tegenstander wil vernietigen. En je tegenstander is geen tegenstander, maar is een vijand. En die moet je vermorzelen. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus het heeft een geschiedenis. En Trump is natuurlijk als supermarketeer en superpopulist de ultieme rattenvanger van Hamelen. En dat zien we met alle gevolgen van dien. En nu dus ook 4 rechtszaken tegen een Amerikaanse president.
Ja, serieuze rechtszaken.
En geen kleine dingetjes natuurlijk. Nee. Hè? Die Jake Smith heeft wel wat te vertellen, zou ik zo zeggen.
Ja. Nou ja, wat ik zelf altijd interessant vind in strafzaken is om ook echt even je te verplaatsen in wat er toen daadwerkelijk plaatsvond. Wat de sfeer was bijvoorbeeld. Ja. En in dat kader wil ik een fragment laten horen van een verhoor van een medewerkster van de chief of staff, Mark Meadows. Haar naam is Cassidy Hutchinson. Ja. En zij is gehoord door het comité van de Senaat, zo noem ik dat maar even, die de gebeurtenissen heeft onderzocht. En dat verhoor gaat dan terug naar 2 januari 2021. En het was al duidelijk dat Trump dus de verkiezing had verloren. En we zitten 4 dagen voor de officiële benoeming van Biden tot president in het congres. Ik heb eerder uitgelegd dat een van de advocaten toen Giuliani was, die een belangrijke rol heeft gespeeld. En die had toen net een meeting gehad met Mark Meadows en liep toen naar buiten met Cassidy Hutchinson. En daar gaat dit fragment over.
Thank you very much. Our witness today is Miss Cassidy Hutchinson.
Said something to the effect of, we're going to the Capitol. It's going to be great. The president's going to be there. He's going to look powerful. He's going to be with the members. He's going to be with the senators. Talk to the chief about it. Talk to the chief about it. He knows about it.
And did you go back then up to the West Wing and tell Mr. Meadows about your conversation with Mr. Giuliani?
I did. After Mr. Giuliani had left the campus that evening, I went back up to our office and I found Mr. Meadows in his office on the couch. He didn't look up from his phone and said something to the effect of, there's a lot going on, Cass, but I don't know. Things might get real, real bad on January 6th. But when hearing Rudy's take on January 6th and then Mark's response, that evening was the first moment that I remember feeling scared and nervous for what could happen.
Ja, wat je hier denk ik duidelijk uit hoort, is dat de sleutelpersonen in het Witte Huis maar al te goed wisten dat het ernstig uit de hand kon lopen. En dat er toch wel de nodige angst heerste in dat Witte Huis bij dit soort medewerkers over wat er ging gebeuren. En dat is niet zozeer juridisch van belang, maar emotioneel natuurlijk wel. En dat toont ook wel aan dat ze, wat mij betreft, het maar een beetje op hun beloop hebben gelaten. Wat er na de speech van Trump en al die mensen die daar naar de Capitool kwamen, wat er zou gaan gebeuren.
Dit was niet meer in de hand te houden.
Nee, dit was niet meer in de hand te houden. Maar daar hebben ze natuurlijk wel een ontzettend groot risico meegenomen.
Ja, dat vind ik ook. En het was dus echt een unheimisch sfeertje. Want deze dame Hutchinson is één van degenen die hier nu iets over zegt. Maar er is wel een karrevracht aan dit soort verhalen.
Ja.
En ik denk ook, ja, kijk, die rechtszaken lopen natuurlijk ook een beetje door elkaar heen. Maar als je je nou in een rechter of een jurylid verplaatst, dat zijn wel twee totaal verschillende werelden misschien. Maar uiteindelijk krijgen ze hier natuurlijk ook het een en ander weer extra van te horen de komende maanden.
Ja.
Dan denk ik van, ja, dat het is beyond reasonable doubt, dat je iemand moet veroordelen. Dus je hoeft niet, kijk, want je kunt dan natuurlijk nog zeggen, ja, wat die mevrouw Kessen die zegt, wie zegt dat het nou echt zo gegaan is. Hè?
Ja.
Maar als je natuurlijk die karrevracht aan verhalen hebt en documenten en andere zaken, dan hoef je nog niet 100% zeker ervan overtuigd te zijn dat iemand schuldig is. Maar met een hele grote mate van waarschijnlijkheid kun je iemand veroordelen.
Ja.
Ik bedoel, jij bent advocaat. Ja. Want dat beyond reasonable doubt, dat betekent volgens mij, dat je, ja, als je redelijke twijfels hebt of iemand schuldig is, dan is hij onschuldig.
Ja, dan moet je vrijspreken.
Maar er zit dus een in zekere zin een grijs gebied tussen echt 100% weten hij is schuldig en dat je zegt, ik had het moeilijk in percentages gaan uitdrukken, maar van, nou ja, het zit tegen die 100% aan. Ik weet het niet voor 100 of 1000% zeker. Maar dit allemaal overziend en de intentie waarmee het is gebeurd, want daar praten ze in wezen natuurlijk ook over.
Ja.
Ja, dan verklaar ik hem toch schuldig.
Ja, en kijk, je hebt altijd wel een stukje twijfel in gevallen waarbij de verdachte ontkent.
Ja.
En want dan heb je misschien die laatste 5 of 10% niet. Maar alles wat zich daaromheen dan heeft afgespeeld, kan jou wel de overtuiging geven dat je geen twijfel meer hebt. Hè, dat het verder dan die reasonable doubt is.
Ja.
En dat je dus iemand schuldig kan verklaren. En wij horen dit nu even op een audiotape. Maar deze mevrouw, samen met die karrevracht aan personen die jij net noemt, die komen allemaal straks, als die zaak zou gaan starten, naar die courtroom in Washington en komen allemaal dit soort verhalen vertellen. Die kijken de jury aan. Ja, dat gaat een enorme impact toch geven. Met name als de omvang daarvan heel groot is.
Ik denk dan toch dat de zwevende kiezer, dat daar dan toch de meesten van zullen zeggen van, ja, dit kan niet nog een keer.
Nee, dat lijkt mij ook. Want daarom laat ik het ook horen. Omdat toch die emotie en die angst die daar speelde, daar zullen mensen toch wel gevoelig voor zijn.
Ja.
Weet jij overigens, dat zit me nu te bedenken, of die zaak in Washington wel zichtbaar gaat worden voor de camera's? Want dat is nu natuurlijk niet het geval.
Ja, in New York is het verboden. Hè? Volgens mij mag het in Washington wel. Okay. Ik weet het niet helemaal zeker, maar in Georgia in ieder geval.
Ja, in Georgia, maar dat is nou juist de zaak waarvan ik denk, doe die nog maar even niet.
Ja, dat is ook niet zo handig als je een affaire begint met de prosecutor. Dat is natuurlijk niet zo handig, enzovoort. En dat moet ik wel zeggen, ja... Ik zit dan ook naar de New York Times te kijken, die dan gewoon live bijna verslag doet van minuut tot minuut. Maar hier hadden we toch ook wel heel graag de camera's op willen hebben.
Ja,
toch?
Nee, fantastisch. Ja. Nee, ja, die David Becker was natuurlijk geweldig.
We krijgen geen beelden verdorie. Nee, ja.
En kijk, voor iedereen die op de universiteit nog studeert om advocaat te worden en misschien het strafrecht in wil, is die ondervraging straks van David Becker en van Michael Cohen, met name ook door de advocaten, maar ook door de aanklagers. Ja, dat is geweldig. Ja, daar leer je zo ontzettend veel van.
Dat schiet me nu te binnen. Daarom zat ik natuurlijk iedere avond bij netwerk. Want dat werd uitgezonden in Amerika. Ja. En dan s'avonds.
Maar je was niet alleen. Want ik heb dat ook allemaal zitten bekijken. Want ik zat toen in de eerste 10 jaren van mijn advocatuur. Jeetje, en er was, misschien weet je dat nog, op de BBC was elke avond een samenvatting van een half uur. Om 10:30, 11:30, 12:00. Ik heb ze bijna allemaal zitten kijken. Ja. En ik had toen heel erg sterk de neiging om in de zomer eens een keer een summer course cross-examination in Amerika te gaan doen. Heb ik helaas niet gedaan. Helaas niet gedaan. En je weet dat cross-examination op zich in Nederland niet is toegestaan. Maar alsnog kan je daar heel veel van leren als Nederlandse advocaat. Dus dat zou ik iedereen die...
Ja, toen ging het natuurlijk ook over moord. Hè? Dat is
precies. Dat, maar goed, dat, misschien is, wat aansprekender nog. Maar,
dit is dan toch ook wel heel aansprekend in de zin van... dat het heel belangrijk ook is. Het is heel spannend.
Het gaat over het wezen van de rechtsstaat natuurlijk wat hier gebeurd is. Nou, misschien nog even terug naar die aanklacht. Ja. Ik zei net dat die delictsperiode, dus de periode waarin die misdrijven, die handelingen gepleegd zouden zijn van Trump... Dat was 14 november 2020 tot en met 20 januari. En wat je in die aanklacht heel mooi ziet, is dat ze dat opgebouwd hebben chronologisch. En we zitten nu eigenlijk in mijn samenvatting ervan op 6 januari. Wat dan ook nog genoemd wordt als verwijtbare handelingen aan Trump, is dat op het moment dat hij die speech heeft gehouden en al die uitspraken ook heeft gedaan van send it back, we fight like hell. Nou, dat weten we allemaal nog wel. Dan breken die rellen uit en dan wordt hij natuurlijk onder druk gezet om een tweet te sturen om de boel wat te kalmeren. Ja. En de allereerste tweet, die staat dan ook in de aanklacht, heeft eigenlijk een ophitsend karakter wat mij betreft. Want daar zegt hij nog steeds, the USA demands the truth, uitroepteken. Ja. Ja, als die mensen dat even zo snel op hun telefoontje lezen, als ze daar de ramen staan in te slaan, die denken, hij spoort ons aan om verder te gaan. Ja. Dus dan vind ik wel heel terecht dat dat dan ook genoemd wordt. En daarna, want dat hebben ze chronologisch zo helemaal geanalyseerd, wordt er door die menigte op een gegeven moment daar geroepen, hang Mike Pence. Dus na die eerste tweet van Trump wordt dat geroepen.
En dan is het dus inderdaad zijn dochter geweest die gezegd heeft, pa, nu moet je echt ingrijpen. Hè?
Precies. Ja.
Dat werd natuurlijk ook bekend. Hè? En als je, volgens mij was het 3 uur en 8 minuten wacht om in te grijpen. En dan nog niet toegeven. Hè?
Nee,
eigenlijk
precies.
Een beetje half-half. Nee. Maar in ieder geval, ga vreedzaam naar huis. Dat heeft hij dan gezegd.
Ja, dat was na 3 uur. En de eerste, laten we zeggen, een beetje matigende, kalmerende tweet, die was ongeveer 1,5 uur later.
Ja, en als dus... En als iemand weet wat de impact van een president is, dan is het Trump natuurlijk.
Ja,
dus hij weet, als ik nu mijn mond open doe, hè, dan gaat er wat. Dan kan ik de ene of iets gaan temperen. Maar hij is ook helemaal niet bang voor de consequenties hiervan dus.
Nee.
Hij zou toch in die 3 uur moeten hebben beseft van, als ik nu niet iets doe, dit krijg ik later op mijn boterham.
Ja.
Maar dat is niet de denkwijze van Trump natuurlijk.
Nee. En hier moet je ook wel bij bedenken dat als hij hier schuldig aan zou worden bevonden, aan deze aanklachten, Willem, dan komt hij echt niet weg met een werkstraf. Ja. Of dat begrijpen we natuurlijk allemaal. Er staat hier geloof ik maximaal 55 jaar gevangenisstraf op.
Vandaar dus alle pogingen om te traineren.
Ja.
En jij als jurist weet dat je als topjurist in Amerika van Trump, dat er nogal wat mogelijkheden zijn. Alleen al het vragen van extra documenten.
Ja.
Dat je zegt, maar wacht even, we hebben hier 10.000 documenten, maar wij zoeken er nog wel een paar duizend.
Ja.
Daarmee kun je al een zaak weer vertragen. Nou, dat gebeurt nu ook.
Ja, dat is wel gebeurd, maar ik denk wel dat die mogelijkheden zo langzamerhand een beetje uitgeput zijn. Ja. Hoor. Want je kan niet eindeloos daarmee door blijven gaan. Dat zie je nu in Amerika gebeuren en dat zou in Nederland wordt op een gegeven moment ook paal en perk aangesteld. Je krijgt wel veel ruimte als verdediger, maar op een gegeven moment houdt het gewoon op. Zeker als die zaak echt opgetuigd is, hè, en als die getuigen zijn opgeroepen, et cetera, et cetera. Dan
nou, zover is het toch
dus
nog niet.
Nee, zover is het dus nog niet. Nou ja, en dan uiteindelijk, dat weten we allemaal nog wel een beetje, is in de nacht van 6 op 7 januari om, wat was dat, 3:15 s'nachts, is Biden dan officieel gekozen. Dan gaat het daarna nog steeds door. He, er zijn nog steeds handelingen daarna, tot die 20 januari, waarin Trump maar blijft zeggen van nou, het is allemaal fraude en het klopt allemaal niet. Maar dit is wel, laat ik zeggen, het sluitstuk van mijn grove analyse van wat er in die aanklacht allemaal is opgenomen.
En het meest bizarre is dat tot op de dag van vandaag Trump dit blijft zeggen.
Ja.
Dus ik kan ook niet met mail in de mond praten hierover. Ik kan hier moeilijk over zeggen van ja, maar aan de andere kant. Ik bedoel, dit zijn wel heldere feiten.
Ja, het zijn hele heldere feiten. Ja. Maar dan toch is het leuk, en dat is een beetje het sluitstuk denk ik van deze aflevering, om eens te kijken, wat zijn nou de juridische knelpunten in die zaak? Ja. Hoe kijk ik daar...
Ja, hoe kijk jij dat tegenaan? Dan wil ik er dadelijk ook nog iets
precies,
over zeggen.
Ja. Nou, dan begin ik eigenlijk met het eerste...
Jij bent nu de advocaat van Trump.
Ik ben even de advocaat van Trump.
Ja.
De aanklacht stelt dat, heel erg samengevat, twee belangrijke feiten zich voordeden. Mm-hmm. Het eerste is, Trump heeft de verkiezingen verloren. Mm-hmm. En Trump wist dat hij deze had verloren.
Intentie, daar gaat het.
Ja, de intentie, maar ook in de wetenschap.
Ja. Hè?
Dus beide feiten moet die aanklager gaan bewijzen. Nou, er wordt wel heel veel materiaal natuurlijk genoemd in die aanklacht. Maar met name die wetenschap, zeker met een figuur à la Trump, is dat nog niet zo heel eenvoudig. Ik denk dat er een heleboel getuigen langs zullen komen die allemaal zeggen, ja, we hebben tegen Trump gezegd, jouw claim is niet terecht geweest en weet ik het allemaal. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze toch weer materiaal zullen vinden, of mensen zullen vinden, die toch het tegendeel daarvan hebben gezegd.
Van,
in die periode
is fraude gepleegd.
Ja, van, nou ja, die rechtszaak hebben we wel verloren, maar we hebben toch die en die aanwijzingen. En dan is de vraag, ja, hoe moet je die wetenschap, moet je die, wat wij zeggen, subjectiveren? Dus mag je heel erg in de persoon van Trump gaan kijken? Mm-hmm. Of moet je die wetenschap objectiveren? Dus wat zou een redelijk handelend persoon op dat moment moeten denken? Nou, en dan hangt het weer van eerdere uitspraken af in dit soort zaken, waarvan er natuurlijk maar heel weinig zijn. Of de rechters hebben gezegd van, nou, je mag dat toch wel een beetje subjectiveren. Dus je mag heel erg toe naar de persoon van hoe heeft hij dat destijds ervaren. Of moet je dat toch meer objectiveren? Nou, daar zijn denk ik zeker wel juridische mogelijkheden om op dat punt van die wetenschap te gaan zitten. Wat daar natuurlijk direct aan verbonden is, is de vaststelling, Trump heeft de verkiezingen verloren. En je zei net al, tot op de dag van vandaag zegt hij, dat is niet zo. Dus dat blijft hij ontkennen. En ik ben heel benieuwd met welk materiaal de advocaten van hem aan gaan komen om nog steeds te zeggen dat hij de verkiezingen niet heeft verloren.
Nou ja, het gaat uiteindelijk ook wel om, het gaat om de inhoud, maar ook om de aantallen. Als dit nu zou gaan om 1 of 2 verloren rechtszaken, ergens lokaal in Amerika, dan zou je kunnen zeggen van ja, maar wacht even, er staat wel een heel ander verhaal tegenover, waar we nog steeds in geloven. Maar 61 rechtszaken tellen, dat telt toch?
Ja, ik bedoel, ja, nee, dat denk ik ook. Maar dan heb je het wel over, wat ik net noemde, die objectieve wetenschap. Dus elk redelijk handelend persoon zou op dat moment de conclusie moeten trekken, het is allemaal volgens de regels gegaan. Dat is overigens ook wat in die tuchtuitspraak tegen Eastman, die heb ik nu al een paar keer genoemd, maar die is denk ik heel belangrijk, ook voor die zaak van Trump, is dat wel heel duidelijk, ik zal maar zeggen, geobjectiveerd. He, dus wat jij er dan, Willem, zelf ook over dacht, jij kan eigenlijk niet meer juridisch gezien op die manier denken.
Nee, dat wordt dan, daar kun je dan niet omheen.
Nee, daar kan je er niet omheen. Dat wordt jou dan tegengeworpen.
Ja.
Maar daar zal, denk ik, wel door de advocaten van Trump op ingegaan worden. En wat dan aardig is in dat Amerikaanse rechtssysteem, is dat de rechter uiteindelijk moet gaan beslissen, door middel van een instructie aan de jury, hoe dit punt van de wet uitgelegd moet worden.
En er zitten 2 juristen in de jury. Hè?
Precies, er zitten 2 juristen in de jury. Dus
wordt ook wel gezien als een voordeel voor Trump trouwens.
Ja, maar
kan een voordeel voor Trump zijn.
Het kan een voordeel voor Trump zijn, maar het kan ook een nadeel zijn, omdat die 2 juristen misschien sneller de strategie van de advocaten van Trump doorhebben. En dat misschien wel in die beraadslaging als een soort poppenkast of een circus kenschetsen ten opzichte van die andere juryleden. En zeggen, nou, dan moet je doorheen prikken wat ze nu zeggen, want dat klopt niet. En je moet niet alleen naar de geloofwaardigheid of ongeloofwaardigheid van Cohen kijken. Je moet het geheel zien, wat jij net eigenlijk ook al zelf zei. Dus dat kan ook wel weer een voordeel zijn voor de aanklagers in dit geval.
Maar, Boudewijn, je had het over objectief of subjectief.
Ja.
In het geval van subjectief, dan zou het meer de Trump-gedachte kunnen zijn.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Want hij zal toch met allerlei argumenten blijven betogen dat hij mocht denken...
Wat hij wil.
Wat hij wil. En dat in zijn denkwereld hij die verkiezingen niet had verloren.
Ja. En dat zijn intentie ook is geweest.
En dat zijn intentie is
dat
geweest.
Dat woordje intentie komt er heel vaak terug.
Precies, en dat zie je ook weer terugkomen in die zaak van de immuniteit die nu bij de Supreme Court ligt. Ja. Dat draait eigenlijk helemaal om. Daar zeggen ze, wat ik net al zei, hij doet het om de integriteit van het rechtmatige proces om een president te kiezen. Dat wil hij in stand houden en daarom doet hij dit allemaal. Dus die line of defense, dus die verdedigingslijn zal ook absoluut terugkomen in... De bodemzaak noem ik het maar even, de Washington case.
En ik hoor het Trump al zeggen, als hij zichzelf zou gaan verdedigen. Ik doe het ook, vooral voor u, hè? Medeburgers van Amerika.
Ja.
Dat is nou in die omdraaiingsstrategie van Trump natuurlijk voor zijn achterban bedoeld. En dat vanuit zijn positie dan een slimme zet. Maar ja, nogmaals, ik denk dat wat meer... onafhankelijk denken Amerikanen, hier iets anders in zit. Ja. Maar dan is het wel heel belangrijk dat zeker die zaken van Smith, of een van die twee zaken, dat die doorgaan. Hè?
Ja.
Want dat is natuurlijk echt serious business. Want er zijn ook nogal wat Amerikanen die zullen denken van, ja, oké, die Stormy Daniels, hè, bedoel, die is eigen gewin natuurlijk geweest. Hoe betrouwbaar is die vrouw? Nou, volstrekt onbetrouwbaar, zullen de Trump-mensen natuurlijk zeggen.
Ja.
Maar dat van Smith, dat is veel meer objectieve informatie.
Ja, klopt. Ja, en dat zijn ook, laten we zeggen, veel serieuzere getuigen. Ja. En wat ik me nu ook nog bedenk, is dat Giuliani heeft natuurlijk ook nog steeds niet toegegeven dat hij fout zit.
Nee.
En dat was de advocaat van Trump. He, dat is dan nog een tweede line of defense die ik zie. Is dat hij zegt, ja, ik heb naar mijn advocaten geluisterd. Ja. Die hebben een opinie geschreven. Dat hele memorandum zit ook in de aanklacht. En die kunnen het weliswaar niet eens zijn met de advocaat van Mike Pence. Maar ja, ik was het er wel mee eens.
En ik had andere dingen te doen.
Ja, en ik had andere dingen te doen. Ja. Dus voor mij was het heel legitiem om daarmee door te gaan. Ja. Dus die Giuliani en die Eastman, eigenlijk de architecten van dit hele verhaal... Dat zullen hele belangrijke getuigen voor Trump gaan worden... waar hij zich aan vast gaat houden.
Ja, ik ben wel heel benieuwd wat Giuliani dan ook nog te zeggen heeft. En Eastman, die is eigenlijk al wel heel erg door de mand gevallen.
Ja, die is heel erg door de mand gevallen. En ik blijf zeggen dat die uitspraak van de tuchten...
Dat
zegt eigenlijk al. Dat is een uitspraak van 130 pagina's.
Ja.
Moet je uren voor uitrekken. Het is geen niemandalletje. En dat is uitermate goed onderbouwd. Vergis je niet, dat zijn natuurlijk allemaal advocaten, juristen... die ook nog eens dat heel goed willen onderbouwen. Dus dat is een onderbouwing die rechter in de zaak van de Capitoolzaak natuurlijk ook goed kan gebruiken.
Nou, weet je wat nog een punt is? Als ik ook wel iets heb geleerd van Amerika, is dat het wel door en door een juridische maatschappij ook is. Ook voor zeg maar de gewone burgers in Amerika.
Ja.
Dus dan zal het toch ook wel tellen wat in die rechtszaken naar boven komt. Nog wat meer dan misschien in een andere maatschappij.
Ja.
Door en door juridische maatschappij, US.
Precies, ja. Nou, misschien is het goed om ook nog even aan te geven dat deze zaak natuurlijk enorme context heeft. Hè. De getallen zijn echt gigantisch. Er zijn in het kader van die kapitoolbestorming 1240 arrestaties gepleegd. Er zijn tot nu toe 710 schuldbekentenissen. Ik heb dit een paar weken geleden, of twee weken geleden heb ik dat nog eens bekeken. Dus misschien zijn het er alweer meer.
Ja, er zijn er een paar bij.
Er zijn 170 strafprocessen. Er zijn 450 gevangenisstraffen opgelegd. En er lopen nog 350 zaken, waaronder die van Trump. Mm-hmm. En misschien tot slot. Ja, ik kwam ook nog één bijzondere zaak tegen. Tegen een zekere Taylor James Jonatakis. Dat was een van de bestormers van het Capitool die een megafoon gebruikte om de menigte op te hitsen. Mm-hmm. Hij is uiteindelijk tot 87 maanden gevangenisstraf veroordeeld. En wat ik wel bijzonder vind, is dat de rechter die straf destijds heeft opgelegd, die heeft daar nog een soort apart document aan gewijd, omdat hij meer dan 20 brieven ontving van familie en vrienden, die allemaal hadden betoogd in die brieven dat deze verdachte goed werk heeft verricht voor de maatschappij, zo goed van karakter is en geen gevaar voor de samenleving is, en dat hij op 6 januari 2021 geen misdrijf heeft gepleegd. Mm-hmm. Nou, en dan lees je in die lange brief van de rechter, die zegt dan vervolgens dat deze Taylor dat gedrag, hè, dat goede positieve gedrag, ook tijdens de zitting heeft getoond. Maar, zegt hij dan, dat in een strafzaak iemand niet wordt gestraft voor zijn karakter, maar wel voor zijn daden. Een net leven leiden geeft niemand een vrije pas om misdrijven te plegen. De verdachte is vandaag niet hier om wie hij is, maar om verantwoording af te leggen over wat hij heeft gedaan. En daarna gaat die rechter, en dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, en dat past toch wel in die Amerikaanse setting, dat die rechter kennelijk heel veel de behoefte heeft om aan het publiek eens uit te leggen wat deze man nou daadwerkelijk heeft gedaan. Dan gaat hij allereerst in op wat nou de spelregels zijn in een democratie. En dan zegt hij het recht op vrije meningsuiting en het recht om demonstratie en protest als je het ergens niet mee eens bent. Dat is heel belangrijk in onze Amerikaanse democratie. Maar, zegt hij, dat moet vredig gebeuren en zonder geweld. Doe je dat niet, dan overtreed je de wet en moet je de consequenties aanvaarden. Vervolgens somt hij op wat er op 6 januari is gebeurd en wat de rol van deze verdachte daarin was. En dat laat hij dan elke keer, dat wordt dan elke keer ondersteund door het daarvoor door hem gebruikte bewijs. En de conclusie daarvan is dat de genoemde democratische grondrechten, hè, recht op vrije meningsuiting, demonstratie, protest, iemand, zegt hij dan, en dat vond ik wel een hele treffende zin, niet het recht geven om binnen te dringen met geweld in ruimtes die voor het publiek zijn afgeschermd, zoals het Capitool. En ook niet om politie aan te vallen en te mishandelen. Evenmin zijn de rellen op die dag als burgerlijke ongehoorzaamheid te betitelen. Want dat is dan in al die brieven die hij ontvangen heeft van familie en vrienden naar voren gebracht. Het beeld van een vredige demonstrant, zegt hij, klopt ook niet. Taylor was een van de leiders en gebruikte daarbij zijn megafoon. Hij postte op 5 januari 2021... Burn the city down. Vlak voordat de politie door de menigte werd overrompeld, riep hij door zijn megafoon 1, 2, 3, go!
Ja.
En om dan af te sluiten met de opmerking in zijn brief, zegt die rechter dat zoiets als 6 januari nooit meer mag gebeuren en dat dit nooit had mogen gebeuren en we moeten het ook niet goed praten. En hij zegt dan aan het einde, dit is niet normaal.
Ja.
Ik vond dat heel bijzonder.
Treffend inderdaad.
Heel treffend dat deze rechter zich aangesproken voelde door al die brieven die hij kreeg. En dan dit nog in aanvulling op de uitspraak die je al had gedaan, dan naar buiten brengt.
Ja, het is inderdaad een boodschap aan de maatschappij. Zoals je als burger, maar zeker ook als president, ook een voorbeeldfunctie hebt. Hè?
Ja.
En
ja.
Dat dacht ik gisteren toen ik ook hoorde van wat er achter de schermen allemaal besproken werd. En met al die negatieve verhalen gewoon afkopen en gaan zo maar door. Ja, uiteindelijk geldt voor alle politici, maar zeker ook de president van Amerika. Je hebt een voorbeeldfunctie.
Ja, dat zeggen ze ook heel uitdrukkelijk van die advocaten. Hè? Dat die officers of the court zijn. En dat die Eastman niet zomaar even een uitleg van de grondwet moet geven die helemaal niet strookt met dat wat iedereen eigenlijk niet zegt. Dat kan helemaal niet. Dus ik vind het wel goed dat je in Amerika dit antwoord ziet op wat er allemaal gebeurd is.
Nou ja, laten we zeggen dat dit allemaal boven komt. Hè? Ja. Ik bedoel, in een bananenrepubliek komt dit niet naar boven.
Precies.
Hè? Dat een president, ex-president van Amerika, nu op die keiharde houten banken zit, zoals Trump het zelf dan zegt.
Precies.
Hè? In maar een heel armoedige rechtszaal eigenlijk. Hè? Ja. En daar zit je dan. Ja, dat heeft ook wel iets indrukwekkends, vind ik, dat kan.
Ja, dat vind ik ook. En in dat kader,
los even van schuldig of onschuldig.
Ja, nee, helemaal waar. En je ziet wel dat de rechtsstaat nog recht overeind staat. Ondanks wat er allemaal gebeurt op 6 januari 2021. Ik vind dat de reactie vanuit allerlei gremia, wat dat betreft toch heel goed is in Amerika. Ja,
zeker.
Dus we blijven het positieve kijken.
Ik denk dat we inderdaad maar zo positief moeten afsluiten. Hè? En de democratie moet overwinnen. En daar hoort ook een fatsoenlijke rechtsgang bij.
Ja, Willem, hartelijk dank voor jouw toelichting in 10 en 11. Ja, de Manhattan Case en het Capitool. We hebben weer veel dingen bijgeleerd. De volgende keer gaan wij weer verder met de updates uit de Manhattan case. En dan met name doen we verslag van wat de getuigen op de zitting verklaren. Wat de aanklagers en advocaten voor vragen stellen. En welke strategieën daarachter zitten. We doen dat samen met niemand minder dan oud-NOS-correspondent en Amerika-kenner Charles Groenhuizen.